Gemeente, willen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 40, vers 1. Ik heb lang den Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk, mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Psalm 40, vers 1. Voor u zal worden gelezen, een gedeelte uit Gods woord, uit het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus, hoofdstuk 12, vers 21 tot en met 28. Exodus 12, vers 21 tot en met 28. Vooraf lezen we voor u de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Verder is Exodus 12, vanaf vers 21 tot en met 28. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen: leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Neem dan een bundelke hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de 2 zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als gij in dat land komt dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: wat hebt gij daarvoor een dienst? Zo zult gij zeggen: dit is den Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij.
Tot voortzetting verzoeken wij u te zingen van Psalm 130 en daarvan het 2e en 3e vers. Zo gij in terecht wilt treden, o Heere, en gade slaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht, kinderlijk gevreesd. Het 2e en 3e vers van Psalm 130. Pinksterzondag kunt u vinden opgetekend in ons voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 12, en daarvan het 23e vers, waar we Gods woord aldus lezen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Wij schrijven onder deze tekst als thema het bloed van het lam. We willen met scheren hulp stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats het sterven buiten dit bloed. In de tweede plaats het aanbrengen van dit bloed. En in de derde plaats het schuilen achter dit bloed. Dus het bloed van het lam als thema. Ten eerste het sterven buiten dit bloed, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Ten tweede het aanbrengen van dit bloed, doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten. En ten derde het schuilen achter dit bloed, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Gemeente, ons tekstwoord verplaatst zich naar een ontredderd Egypteland. Een ontredderd Egypteland. 9 plagen zijn er door het land gegaan. Het land is verwoest en geruineerd. Nu staat de Heere gereed om de 10e plaag te gaan voltrekken, het doden van alle eerstgeborenen van de jongetjes, de zonen. Nu treedt er toch een verschil op tussen de 9 eerste plagen en de 10e plaag. Het verschil zit hierin. Bij de eerste 9 plagen, die ten doel hadden om Farao en zijn volk tot inkeer te brengen, maakte de Heere nog onderscheid tussen Egyptenaar en de Israëliet, tussen Egypteland en Goshen. Maar bij de 10e plaag valt dat onderscheid weg. En waarom? Omdat de 10e plaag een ander karakter heeft. Die 10e plaag is een openbaring van Gods recht. En als de Heere om zijn recht komt, valt het verschil tussen wereld en kerkmens, tussen Egyptenaar en Israëliet, tussen ongedoopt en gedoopt, weg. Als God in terecht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, gemeente, komt het maar op 1 zaak aan, op bloed. Of we achter het bloed van Christus zijn, of dat we daar niet achter zijn. En nu wordt voordat de Heere die 10e plaag gaat uitvoeren, het Pascha ingesteld. Wat een wonder. Want als de Heere zijn volk uit Egypte gaat verlossen, dan is dat een beeld van de waarachtige bekering. Zo verlost de Heere nog zijn uitverkorenen uit het Egypte van de zonde en leidt ze door de woestijn van dit leven naar het Kanaan der rust. Dat volk Israël in Egypte had het niet verdiend. Iemand die wederom geboren wordt, heeft het ook niet verdiend. Die grond ligt niet in dat volk, maar buiten dat volk, in Christus. En daarom, voordat de Heere Israël gaat uitleiden, zorgt de Heere er zelf voor dat er een grond is, dat lam, dat Pascha, daar worden ze als het ware heen geleid. Daarom vindt eerst de instelling van het Pascha plaats bij Israël, voordat de Heere ze uitvoert. Het is net of de Heere zegt, denk erom, gij hebt het niet verdiend. Ik doe het om mijn heilige naams wil. We kunnen natuurlijk nu over dat lam niet overal heel uitvoerig op ingaan. We geven voor dit ogenblik heel kort alleen de samenvatting. Die lezen we in het 5e vers. Gij zult een volkomen lam hebben. Dat is de samenvatting van Pascha. Gij, u, ik, een persoonlijke zaak, gemeente, met de genade van ouders of grootouders, broers of zussen of kinderen, hoe groot ook, kunnen wij het niet doen. Gij zult, geen misschien, geen vage hoop, geen duister gevoel, nee, zult, een noodzakelijke zekerheid. Gij zult een volkomen lam, niet een deel, niet wat van mij, van mijn gebed, van mijn bekering, van mijn zogenaamde eigen gerechtigheid en mijn schreien, en dan de Heere aanvullen. Nee, gemeente, een volkomen lam hoort bij een volkomen verlorene. Bent u het wel eens geweest in de beleving? Gij zult een volkomen lam zien. Als het echt is, is het een wonder. Maar dat staat er toch niet. Gij zult een volkomen lam beschouwen. Dat kunnen we allemaal en redeneren ook. Gij zult een volkomen lam stelen. Daar bewaarde de Heere ons voor. Dat we ons geen zaken gaan toe-eigenen die de Heere niet schonk. Nee, gij zult een volkomen lam hebben. Geschonken, gekregen, bij God vandaan. Daar hebt ge kort de samenvatting van het Pascha. En dan lezen we hier in vers 21, dat de Heere zegt tegen Mozes dat hij de oudsten moet roepen. En dat doet Mozes. Hij roept die oudsten bij zich. Ze waren al een keer bij hem geweest. In Exodus 5 lezen we dat. Daar stonden ze met gebalde vuisten voor Mozes en Aaron. Daar zeiden ze: gij hebt onze reuk stinkende gemaakt bij Farao. En wat zeggen dan Mozes en Aaron als ze verdacht worden in hun walgen, in hun roeping? Niets. Tenminste niet tegen de mensen. Ze zeggen wel alles tegen de Heere. Dat is een wonder, gemeente, als u verwaardigd wordt om het niet voor uzelf op te nemen en u alles aan de Heere voor mag leggen. Doen wij dat ook als wij onheus bejegend worden? Wat staan we snel in vuur en vlam als het over onze eigen eer en naam gaat? We moeten maar eens verdacht worden. Maar weet u wat Mozes mag? Hij mag zwijgen. Zwijgen tegen de mensen en tegelijk zijn hart uitstorten voor de Heere. En nu zegt de Heere tot Mozes: roep de oudsten. En daar komen ze. En dan zegt Mozes tot hen: leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Dat is wat. Nu mag Mozes bij God vandaan gaan spreken over een paaslam, dat de dood in zal gaan. We leven in de lijdensweken. Waarom wordt dat nu wel aan Mozes en aan Israël bekendgemaakt? Waarom nu niet aan Egypte? Had Israël het er beter afgebracht in Goshen dan Egypte? O nee, dat hadden ze zeker niet. De kerk die brengt het er niet beter af dan de wereld, eerder slechter. Weet u wat we lezen van het gedrag van het bondsvolk in Egypteland? Van dat volk dat een stad op een berg en een licht had moeten zijn in een donkere tijd. We lezen dit in Ezechiël 20 vers 8. Zij, dat is het bondsvolk Israël, waren wederspannig tegen mij en wilden naar mij niet horen. Niemand wierp de verfoeiselen zijn er ogen weg, noch verliet de drekgoden van Egypte. Daarom zeide ik dat ik mijn grimmigheid over hen uitgieten zou, om mijn toorn tegen hen te volbrengen in het midden van Egypteland. Ziet ge het, gemeente, dat volk van Israël had de dood verdiend, lag onder de toorn Gods, had het verzondigd. De Heere zegt, ik zal mijn grimmigheid over hen uitgieten. En nu zegt de Heere tegen Mozes, ga maar zeggen tegen het volk dat ze lammetjes moeten nemen uit hun kudde. Ze hadden het er niet beter afgebracht dan Egypteland, o nee. En toch worden ze gewezen op dat lam. Weet u waar de oorzaak ligt? Soevereiniteit Gods, welbehagen, dat is het enige. Hebt u er wel eens over nagedacht dat de Heere eerst over het lam spreekt en daarna over de verderver? Dat zijn we toch niet gewend? Wij beginnen toch niet in het midden van de verlossing en dan pas de ellende en de straf? Wij leren toch op grond van Gods woord en de catechismus ellende, verlossing, dankbaarheid. En nu wordt hier eerst het middel bekendgemaakt en daarna wordt er over de verderver gesproken. Ja, maar gemeente, dat ziet hier niet op de orde des heils. Maar daar ligt deze troost in voor de kerk, dat eer Adam viel, eer u en ik zich van God losgeurden, dat lam reeds gereed was in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Het ziet hier niet op de toepassing, dan is het ellende, verlossing, dankbaarheid. In de waarachtige bekering begint het niet met de openbaring van de middelaar. In onze dagen lijkt het soms van wel, maar dat is geen bekering op grond van Gods woord. In onze dagen lijkt het vaak dat het begint bij een Jezus aan het kruis. Nee, gemeente, daar vloeit het natuurlijk wel uit voort. Dat is wat anders. Maar in de waarneming van de ziel begint het met zijn eigen ongeluk en zijn buitenstaan, arm voor God. Maar hier ziet het niet op de orde des heils. Hier ligt de troost in dat het lam reeds klaargemaakt was, klaar was voor de grondlegging der wereld der eeuwen, geslacht voor zijn kerk. En dat is het wonder. Daar staan die oudsten voor Mozes. En dan zegt Mozes, nu moet u naar de kudde gaan en lammeren nemen voor uw huisgezinnen en het Pascha slachten. Daar gaan ze naar de kudde. Daar zoeken ze een lammetje uit. Op de tiende van de eerste maand. En dat lammetje dat zetten ze apart. Een eenjarig lam in de kracht van zijn leven. En zo, gemeente, zo is Christus in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid verordineerd door God de Vader om middelaar en borg en hoofd van het genadeverbond te zijn. Neemt u lammeren. Hoeveel lammeren zouden dat geweest zijn, denkt u? Ja, er gingen 600.000 mannen uit Egypte, lezen we. Dan zullen er ongeveer evenveel vrouwen zijn geweest. Dan zitten we aan de 1,2 miljoen volwassenen. Dan hebben we het nog niet over de kinderen. Als we daar nu eens de kindertjes bij doen, 2, 3 per gezin ongeveer. Alle verklaarders gaan ervan uit dat er een volk uit Egypte ging van meer dan 2 miljoen. Hoeveel lammetjes? Nu waren er om één lammetje te eten ongeveer 10 personen nodig. Er mocht van zo'n lammetje niets overblijven, lezen we in vers 4. De Heere zegt, gij zult rekening maken naar het lam. Want dat lam zag in alles op Christus. En Christus heeft niets overbodigs gedaan. En u mocht er van dat lam niets worden weggeworpen. Dus, zegt de Heere, nu mag er van dat lam niets overblijven. Maar als je nu een vader en een moeder had, met één kind, die hadden aan één lammetje te veel. Nu zegt de Heere in vers 4, indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, dan mochten ze het met de buren samen doen, nu. 10 personen per lammetje en er ruim 2 miljoen mensen, weet u hoeveel lammetjes er in die nachten dood in moesten? 200.000 onschuldige lammeren. Dat tekent de grootheid van de zonde. Eer dat God de zonde ongestraft liet, zo heeft hij de zonde gestraft aan zijn enige geboren zoon, Christus. Wat denken wij vaak makkelijk over de zonden, gemeente? Neemt u lammeren, slacht het Pascha. En nu komen we bij onze eerste gedachte, het sterven buiten dit bloed. En dan zien we daar die lammetjes geslacht. Dan moest dat bloed opgevangen en aangebracht worden. En dan moest dat lam worden gegeten, achter het bloed. Nu waren er ook Israëlieten die zeiden, dat bloed aanbrengen, waar is dat nu goed voor? Dat lam is geslacht. We hebben het bloed gezien. En ze gingen eten van dat lam en ze zeiden, wij horen bij dat bondsvolk. Wij zijn nakomelingen van Abraham. Wij hebben het teken van het verbond. We hebben wonderlijke uitreddingen meegemaakt, nu dat is zeker waar. En als ge ziet op die 9 plagen in Egypteland, waarvan het grootste deel Goshen voorbij ging, voelt u wel dat die Israëlieten zagen de noodzaak van dat bloed, zagen ze niet in. En nu is het zeker waar dat het een wonder is dat er een lam is. En het is ook een wonder dat er bloed is. Maar voor u en voor mij komt het op aan dat dat bloed van dat lam wordt toegepast. Daar gaat het om. Want alleen dat bloed in dat bekken, dat was niet genoeg. Dat bloed moest op een zekere plaats worden aangebracht, namelijk aan de bovendorpel en de zijposten van de deur. En nu zijn er duizenden, ook in onze dagen, die verstandelijk verheugd zijn dat er een zaligmaker is. Ze hebben er genoeg aan dat Christus geboren is. Ze spreken over hem. Ze zeggen we zijn gedoopt en we hebben gebedsverhoringen meegemaakt en we hebben indrukken en levensernst en het goede woord Gods gesmaakt. Maar gemeente, dat is nog niet gegeten. Van der Groe zegt, we kunnen iets smaken met onze mond en uitspuwen. Die hebben aan die uitwendige voorrechten genoeg. Ze zijn aan het avondmaal gegaan. Velen zullen te dien dagen zeggen, hebben wij niet in uw naam gegeten? Maar die zijn de belangrijkste zaak vergeten, namelijk de toepassing van dat bloed aan de deurposten van het hart. En u zegt Mozes in opdracht van de Heere zal doorgaan, dat is geen misschien. De Heere zal in het recht treden om de Egyptenaren te slaan. Nu ligt in onze eerste gedachte het sterven buiten dit bloed, de spits op het nabijkomende werk. Dat moeten we duidelijk onderstrepen, omdat er zoveel in uw en in mijn leven kan zijn, dat toch te kort is voor de eeuwigheid, dat toch niet voortkomt uit een rechte wortel. Voelt u dat nou? Dan kunnen we over een Jezus spreken en hem beschouwen en ons er nog uitwendig in verblijden, een gevoelige bekering hebben en toch totaal blind zijn voor de noodzaak van de toepassing van dat bloed voor eigen hart. Zie, dat is onze eerste gedachte, het sterven buiten dit bloed. En als er een gezin was dat had zitten eten van dat lam en er was geen bloed aangebracht, dan kwam die verderver binnen. Voelt u de noodzaak van dat bloed? We kunnen alleen voor God bestaan als we kennis hebben aan dat bloed, toegepast. Nu onze tweede gedachte, het aanbrengen van dit bloed. Nu is daar een vader. honderden, duizenden. Die hebben precies ceremonieel gedaan wat ze moesten doen. Die gingen naar hun kudde, zochten een lammetje uit en zetten dat 4 dagen apart. Nou, dat diertje werd zichtbaar in dat gezin. De kinderen gingen er allemaal van houden. En toen moest na 4 dagen dat beestje geslacht worden. De vaders hebben dat bloed opgevangen in een bekken en ook aangebracht aan de deurposten. Ze hebben van dat lam gegeten. Ze zijn in die nacht ook uitgeleid, door de Rode Zee heen gegaan. En weet u wat we lezen in Korinthe? Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Dat is aangrijpend. Dat ziet op de kerkmensen, die uiterlijk alles doen wat ze moeten doen. En dat is goed en dat wordt ook niet afgekeurd. Daar heeft de Heer ze uitwendig voor willen zegenen. Maar die altijd blind bleven voor de wezenlijke zaken waar het nu over ging. Dat is aangrijpend. In het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Maar nu was er ook een deel dat mocht het innerlijke ervan hebben waar zij mee bezig waren. Want er is altijd een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade, ook in onze tijd. Van Mozes lezen we dat hij door het geloof het Pascha heeft uitgericht en de besprenging des bloeds. Nu gaan we eens kijken naar een vader die daar in de beleving van zijn ziel indrukken van mocht hebben. Dus het ware werk. Weet u wat het eerste is wat die man heeft ingeleefd? Wat denkt u? Dat hij onder de toorn Gods ligt, verloren, ongelukkig. Daar gaat God mee beginnen. En dan hoort hij van Mozes dat hij een lammetje uit mag zoeken. En dat is een wonder voor zo'n vader. En zo is het nu nog voor zo'n ziel die gaat inleven dat hij tegen God heeft gezondigd. Ik ben uw gramschap dubbel waardig. En als in zulke weg dat lam geopenbaard mag worden, dat is groot. En dan gaat die vader naar zijn kudde toe en dan mag hij een lammetje uitzoeken. En dan zet hij dat diertje 4 dagen apart. Het moest een volkomen lam zijn, want er moest een volkomen gerechtigheid worden aangebracht. Het moest 4 dagen apart gezet worden om te zien of het geen verborgen gebreken had. Ach, heel dat gezin ging natuurlijk van dat diertje houden. En dan, na 4 dagen, wat gebeurde er dan? Dan moest die vader een mes nemen en dat lammetje doden. Kinderen, had dat lammetje gezondigd? Nee, dat lammetje had niet gezondigd. Dat lammetje had geen zonde. Dat mes wat dat lam trof, had die vader moeten treffen. En die moeder. En dat hele gezin dat erbij stond. Gemeente, als dat nu toch eens wordt ingeleefd. Ik voor u. Daar ga je anders. De eeuwige dood had moeten sterven. Dat is wat, gemeente. Als die vader daar indrukken van heeft gehad, zal hij het lam schreiend hebben gedood. Want dat mes had hem zelf moeten treffen. Bent u het voor God wel eens geweest? We stellen de vraag ook aan onszelf, doodschuldig, doemwaardig. Dat lammetje ging de dood in. Het ziet op dat grote lam Gods, dat als een lam ter slachting werd geleid. We leven toch in de lijdensweken. En dan neemt uw vader de schaal met bloed. En dan neemt hij hyssop. Dat is een in zichzelf krachteloos muurplantje, waardeloos eigenlijk, om er wat mee te doen. Maar als je het nu in het bloed doopte, dan werd het stijf en geschikt om er bloed mee aan te brengen, om te strijken. En zo kan u de Heere onwaardige, nietige middelen gebruiken om het grootste werk in zijn wijngaard uit te richten. Dat is een wonder. Dan neemt die vader die schaal met bloed en dat hyssop en loopt naar de deur. Dan gaat hij dat bloed strijken. Eigenlijk legt die vader, zonder dat hij één woord spreekt, als hij het heeft beleefd, waar hij mee bezig was, een eenvoudige belijdenis af. Dat is groot. Dan hebben we niet veel te praten. Dan gaat de mond dicht. Want het koninkrijk der hemelen is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Weet u wat de eerste belijdenis is? Dat bloed wordt zichtbaar aan de zijposten en de bovendorpel. Dat is een door bloed getekend huis. Afgezonderd van de woningen van de Egyptenaren. Het ziet heel duidelijk het verschil tussen dat getekende huis door bloed en een niet getekend huis van de wereld en de Egyptenaar. Gemeente, in alle ernst. Zo moeten ook onze woningen van u en van mij, natuurlijk niet door uitwendig bloed, dat verstaat ge wel. Maar dat moeten wel getekende huizen zijn voor de wereld. En als we nu televisie hebben, lectuur lezen die er niet in hoort, muziek beluisteren die er niet in hoort, vrienden hebben die de Heere niet zoeken of dienen, wereldse vrienden, gemeente, wat ontzettend als dan het onderscheid tussen onze woningen en die van de wereld wegvalt. Dus de eerste belijdenis is een getekend huis en de tweede belijdenis van die vader ging wat dieper. Als hij daar dat bloed strijkt, dat had zijn bloed moeten zijn. Dat is een wonder. Als hij nu heeft ingeleefd, dan heeft hij dat alleen maar kunnen strijken met deze beleving. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Wat een wonder toch, dat de Heere hem nog spaarde en dat nu een ander voor hem de dood inging. Kent u daar ook wat van, gemeente, van dat eerlijk bukken en buigen onder God? Die man strijkt haar bloed, een ander ging de dood in. Dat is zijn tweede belijdenis, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En die derde belijdenis, ja, die is misschien wel het meest aangrijpend. Wat strijkt die vader daar? Ja, bloed. De Heere zegt, als ik het bloed zie, kan die man daar zijn indrukken aan strijken? Nee. En zijn tranen? Ook niet. En zijn oprechte keus? En zijn schreien voor de Heere? En zijn zoeken van de Heere? Vruchten van de waarachtige bekering, gemeente? Nee, die kan hij daar toch niet aanbrengen. Als die vader daar bloed strijkt, is het een prediking alleen door bloed. Volk des Heren, hebt u die les ook geleerd, dat ge met uw keus, hoe oprecht ook, niet kunt betalen, en met uw tranen over de zonde, en hadden we ze maar meer, hadden we ze maar 1000 keer meer, maar die kunnen toch geen betaalmiddel zijn. En met uitzien naar de Heere, het wachten op de Heere, en met uw aangename gestalten, het is een wonder hoor als de Heere het geeft, en met uw avondmaalgang, waarin ge zo kennelijk bemoeienis van de hemel ontving, hoe groot, daar kunt ge toch niet mee betalen. Het is wel een groot gemeente, maar het is ook nodig dat de Heere de grond eronder uithaalt. Die vader kan daar met eerbied gesproken zijn tranen en zijn keus en zijn avondmaalgang niet aanstrijken. Daar is bloed nodig. Dat is wat. Dat is de derde belijdenis. Sterven aan alles. Buiten het bloed. Hoe gaat dat nu bevindelijk? Als de Heere nu dat bloed van Christus gaat aanbrengen, toepassen aan het hart, hoe gaat dat nu toch, gemeente? Luister eens. Wel, daar moet je nu eens indenken. Die vader staat daar met het gezinnetje bij dat lammetje. Dat hele gezin houdt van dat dier. Ze raken eraan gehecht. 1 dag, 2 dagen, 3 dagen. Ze mogen op dat lam zien. Dat is groot. Eerst was er geen lam. En dan mogen ze op dat lam zien. En het moet er dan op die 4e dag gebeuren. Ja, dan moet dat lammetje gaan sterven. Maar dat willen die kinderen niet. Die willen dat diertje liever in leven houden. En die vader zou dat diertje ook wel willen sparen, maar de gemeente, dat kan niet. Want als dat lam niet stierf, dan was er geen bloed. En dan werd er geen bloed aangebracht. En er moest betaald worden. En weet u nu wat er in het leven... En weet u nu wat het is in het leven van de kerk? Het is een ontzettend wonder als dat lam geopenbaard mag worden. Dat is zo groot. Dan denken ze bij ogenblikken dat ze alles hebben. Dat ze al in Kanaan zijn. Als ze zien dat ze zalig kunnen worden, denkt u eens aan Jacob bij Bethel. Wat een wonder. Maar nu moet dat lam sterven, want er moet betaald worden. Dat lam moet de dood in, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En zie, dat is nu de gang in het leven van de kerk. Ze moeten met een geopenbaarde middelaar, hoe groot ook, omkomen en sterven. Dat ziet ge hier, oud-testamentisch. Wil dat bloed worden aangebracht, dan moeten ze met alles de dood in. En hoe wordt dat bloed aangebracht? Ach, gemeente, dat gaat zo, dachten ze tenminste. Een keer in het avondmaal en een belofte en dat de Heer een keer sprak en hartelijk begeren, vurig uitzien, steeds dichter daarbij en dan wordt dat bloed aangebracht. En zo is het nu net niet, gemeente, want dat volk wat bevindelijk kennis krijgt aan de toepassing van dat bloed, dat wordt niet een volk dat steeds bekeerder wordt en er steeds wat bij krijgt en rijker wordt. Maar als God dat bloed bevindelijk gaat toepassen aan de posten van het hart, weet u in welke weg dat gaat? Dat gaat in de weg van sterven en omkomen, want er wordt geen halfbekeerde mensen gezaligd door dat bloed. Er worden geen lieve, vriendelijke en goedbedoelde mensen gereinigd, maar er worden vijanden met God verzoend. Ziet u het maar bij Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dan zegt niemand minder dan de Heere Jezus, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar als Christus zichzelf gaat wegschenken en zijn bloed gaat storten, dan staat diezelfde Petrus met vloeken en zweren te betuigen dat hij Christus niet kent. Zie je het? Dan komt hij met heel zijn bekering en alles wat hij heeft meegemaakt in de dood terecht. En zo is het nog bevindelijk, gemeente. Dan gaat dat volk inleven dat ze vijanden zijn, geen vrienden, maar vijanden van God en vijanden van genade. En weet u wat ze dan gaan inleven? Dat ze verloren liggen en de dood hebben verdiend en weg moeten zinken naar het recht Gods. En dat is wat. Dan spaart de Heere geen vlees. Hij heeft zijn eigen zoon ook niet gespaard. En dan, als ze nu mogen sterven aan alles, sterven aan hun bevindingen, sterven aan die geopenbaarde middelaar, en als ze daar als aan goddeloze omkomen, ach, in zulke weg wordt dat bloed toegepast. En weet u wat er staat in Ezechiël? Ik zal rein water op u sprengen. En dan zeggen de kanttekenaren, het dierbare bloed van dat onbevlekte lam, Jezus Christus, zal ik u, ik u persoonlijk door mijn woord schriftuurlijk en mijn geest bevindelijk toepassen tot reiniging uw zielen. Gemeente, als dat gebeurt, als ze sterven, omkomen, ondergaan, als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billigt het zondeloon, wat haar ook overkom, rechtvaardigend haar God, wat eeuwig zij haar lot, als in het eind van haar vreugde, het eren van Gods deugde, de deugd van terecht het wind, al eist zij dood het kind, o stonde van het gericht, o dodelijks tijd gebricht, dan wordt verloren gaan, door God niet toegestaan, daar wordt de zoon gekust, eerst op de weg vergaat, daar wordt zij wel bewust verzekerd van haar staat. Daar drinkt zij het bloed des lams, terwijl ik haar in het leven laat. Daar wordt de toorn geblust en is het vree met God, door het offer van zijn zoon, o allerzaligst lot. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dat is Gods volk, hoor, aan het einde van hun leven. Maar dat zijn ze ook in deze weg, die in de Heere sterven. Zie, in zulke weg wordt dat bloed nu aangebracht. Vijanden worden met God verzoend. En dan blijft er één groot wonder over, dat nu zulke goddeloze, zulke onverbeterlijke, zulke monster, zulke onwaardige, zulke dierbaar bloed toegepast mag krijgen. Gemeente, daar zijn geen woorden voor. Dat valt eigenlijk alleen maar te beleven. En dan zegt de dichter, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Ik heb hun hals bevrijd van de last te dragen. Het was die blijde tijd, toen hun moederhand werd in het vijandsland van de pot ontslagen. Gemeente, we gaan ervan zingen. Uit Psalm 32, niet het vijfde, maar het eerste vers, Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Psalm 32, het eerste vers. Gemeente, we hebben stilgestaan bij het bloed van het lam. En we hebben gelet op het sterven buiten dit bloed. Er is zoveel dat er zoveel kan zijn wat erop lijkt, maar wat toch de ware wortel mist. Nu hebben we ook gelet op het aanbrengen van dit bloed, dat daar nu een drievoudige belijdenis in lag, zonder woorden uitgesproken, en ook hoe de Heere nu bevindelijk dat uitwerkt. En nu onze derde gedachte, het schuilen achter dit bloed. Want, lezen we, wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Wie gingen er eigenlijk in die ontzettende nacht door Egypteland en Goshen? Daar ging de verderver. Wie was die verderver? Dat is hier niet de duivel. De duivel verderft wel veel zielen, maar hier is de verderver een cherub, een handgaver van het recht Gods, een cherubijn. Die ging door Egypteland en door Goshen. Maar weet u wat zo'n wonder is? Hij ging niet alleen. Hij ging zelfs niet voorop. De Heere, de verbondsgod, ging ook voorbij, lezen we. Zo zal de Heere de deur voorbij gaan. Als die cherub alleen was gegaan, gemeente, dan had het er misschien slecht uitgezien. Want ze zijn aangelegd op de handhaving van het recht Gods, maar de Heere gaat voorop. Net als die man met linnen bekleed, met die inktkoker in de geschiedenis van Ezechiël, die voor de zes verdervers ging, nu gaat de Heere voorop. En als de Heere nu het bloed ziet, die verderver wil wel, maar er staat, hij zal de verderver niet toelaten. Met drang moet die verderver worden tegengehouden, het mag niet. Want er is al iemand dood ingegaan, dat ziet nu de Heere, gemeente. Hij weet hoe het ligt in het hart van u en van mij. Hij ziet het hart dat schreiend tot hem vlucht en dat ongeveinsd in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Ja, maar zegt u, hoe zit dat nu? Nu hebt u eerst gezegd dat er kennis moet zijn aan dat bloed. Zal het wel zijn voor de eeuwigheid? Maar hoe ligt dat nu in het leven van een bekommerde ziel die naar de Heere uitziet? Die bij ogenblikken zijn nood aan de Heere kwijt kon? Die ook wel eens buiten zichzelf heeft mogen zien, zalig kon worden, maar die de kennis en de toepassing van dat bloed mist? Die gaat toch niet verloren? Nee, gemeente, die gaat zeker niet verloren. Want we moeten heel goed verstaan wie er achter dat bloed schuilen. Wie zijn dat eigenlijk? Dat zijn in de eerste plaats Gods kinderen die met bewustheid kennis gekregen hebben aan het aanbrengen van dat bloed. Die in de eerste plaats. Die hebben daar ook de baten en die hebben daar ook de vrucht en de troost van. Maar zouden die het alleen zijn? Zou alleen de bevestigde kerk achter dat bloed schuilen? Nee, toch. Ze hebben er wel bewust kennis aan en de troost ervan, maar zij schuilen er niet alleen achter. Wanneer wordt dat bloed eigenlijk aangebracht? Niet op het ogenblik dat ik het met bewustheid mag geloven. Dan krijg ik er de troost en de baten van. Maar dat bloed wordt aangebracht wanneer? Bij God vandaan in de wedergeboorte. Dat kan toch niet anders? Een mens is of dood of levend. Hij is of buiten Christus of in Christus. Hij is of achter dat bloed of hij mist dat bloed. Hij is er dan niet achter. En nu van Gods kant vandaan, gemeente, in het ogenblik van de waarachtige bekering, past de Heere dat bloed toe. En is de zondaar achter dat bloed veilig. Maar, en nu komt het, dat is van Gods kant. De toerekening, zegt Hellenbroek in zijn prachtige vragenboekje, is van Gods kant volmaakt. Dat doet de Heere niet half. De Heere past geen halve middelaar toe. De Heere scheldt niet driekwart van de schuld kwijt. Dus, de toerekening van Gods kant is volmaakt. Maar die toerekening van de zijde van de zondaar, ja, die is niet volmaakt. Die is verre van volmaakt. Die is aan veel strijd en ongeloof onderhevig. Die is zwak en gebrekkig. In die toe-eigening van de zijde van de zondaar, daar liggen nu de standen van het genadeleven in. Want daar zijn kleinen, daar zijn zuigelingen, daar zijn jongelingen, daar zijn mannen. En vaders in de genade, kijk, als we nu nog één keer teruggaan naar Goossen. Wie schuilen achter dat bloed? Als dat bloed was aangebracht, heel dat gezin, vader die het had aangebracht, moeder die het gezien had, maar ook dat jongetje van 2 die er niets van begreep. En ook die zuigeling die er niets van verstaat. Heel dat geestelijke gezin Gods ligt achter dat bloed. Dat voelt u toch wel? Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Maar nu is er onderscheid in de standen van het genadeleven. En als nu die verderver voorbij ging, dan zullen er geweest zijn die er niet bang voor waren en het met bewustheid mochten getuigen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar er zijn er ook geweest, vreesachtig en bang, benauwd, is het wel waar, zit ik er wel achter, voelt u wel, het schuilen achter dat bloed. Dat geldt elk kind Gods, maar pas op. Dat zeggen we niet om u daarop rust te geven. Want zal het nu wel zijn op reis naar de eeuwigheid, dan moet er een uitzien zijn naar meer, naar de opwas in de genade. En wat is er dan veel een rusten op gestalten en op kenmerken zonder de kennis van dat bloed, voelt u wel? Mogen we het met een voorbeeld aangeven? Kinderen, er was een jongetje en die zei tegen zijn vader, vader, hebt u dat bloed wel aangebracht? Ja, jongen, zei die vader. Maar een uur later kwam dat jongetje weer bij zijn vader. En dat jongetje was de oudste in het gezin. Hij was benauwd. Hij zei, vader, hebt u dat bloed aangebracht? Ja, jongen, dat heb ik aangebracht. En een half uur later kwam dat jongetje weer. Hij zegt, vader, dat bloed is er toch wel? En weet u wat die vader toen deed? Hij nam dat jongetje mee. En hij zei, kom maar. En hij nam dat kind mee. Kijk, zei hij, daar is dat bloed. En als het nu recht ligt in het genadeleven, gemeente, dan moet er een uitzien zijn en een hongeren en een dorsten om daar kennis aan te krijgen. Voelt u wel, bij het licht van Gods geest, dat ook. Hij past immers toe en noodzakelijk is ook zijn licht, dat in de eerste plaats, het schuilen achter dat bloed. Is dat bloed wel voor mij? Wat zegt u? Zou het wel voor mij zijn? Want dat bloed is toch alleen voor Gods volk? Dat is zeker, gemeente, dat is zeker. En als ik aan u niet bij je hoor, gemeente, dat moet je op de knieën brengen. En als ik dan niet uitverkoren ben, daar mogen wij niet mee beginnen, daar is God mee begonnen, daar gaat de kerk mee eindigen. Maar voor vandaag geldt het de noodzaak van dat bloed. En nu moogt ge uw knieën buigen en smeken of de Heere er plaats voor wil maken. Ja, maar dat is niet voor mij. Ach, gemeente, kijk nu nog eens naar die vader. Als hij daar die hyssop doopt in dat bekken met bloed, wat deed dan die man? Hij strijkt. Niet maar één druppel, en nog een druppel, en nog een heel klein streepje, want hij moet voorzichtig en zuinig zijn, want er is niet genoeg bloed. Nee, hij strijkt. Daar is een overvloed. Die rivier Gods is vol water, gemeente. We gaan niet verloren omdat er te weinig bloed was, omdat de genade niet toereikend was, maar we gaan verloren omdat we ons niet hebben willen laten zaligen door dat dierbare bloed. Waar mocht dat bloed niet worden aangebracht? Op de drempel, alleen aan de zijposten en de bovendorpel, gemeente, niet op de drempel, want dan werd erop gelopen. Je mocht niet op dat bloed trappen. En weet u wat we doen als we onbekeerd voortleven? Onbekeerd, week in, week uit, onder dit bloedevangelie, altijd maar rustig doorleven. Ook in deze tijd? Zorgeloos naar de eeuwigheid. En de Heere maar laten roepen en kloppen en nodigen. Dan verachten we dat bloed. Dan achten we dat dierbare bloed onrein. Dan vertrappen we dat bloed. Dan komt dat bloed, zegt Erskine, in eeuwigheid in zijn toorn en in zijn verdoemende kracht over u heen, gemeente. Het is of de reinigende kracht van dat bloed, of de verdoemende kracht van dat bloed. Het is van 2-in-1, hoor. We zitten hier niet als neutraal en onzijdig, en thuis ook niet. We zitten hier toch niet met een idee, ach, dat is allemaal alleen maar voor Gods volk. Nee, de prediking is niet alleen voor Gods volk. Als we de kracht van dat reinigende bloed niet ervaren, gemeente, dan zij uw bloed op uw hoofd, zegt Erskine. Het is van 2-in-1. En nu is er nog een oceaan van bloed. We hebben een kind van God horen getuigen. 1 druppeltje bloed. Daar heb ik een oceaan van zaligheid in gezien. Zou het niet tijd worden, zeker in deze tijd, om onze knieën te buigen en om nog te gaan roepen, o God, ontferm u mijner, ontferm u mijner, voelt u het nu? Aan de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekken zal zijn, ach wat een wonder. Zo zal de Heere de deur voorbij gaan, wanneer? Wanneer hij bloed zien zal. Nee, dat staat niet in onze tekst. Dat is het laatste. Er staat wanneer hij het bloed zien zal. Als de Heere alleen dat lamsbloed had gezien van die 200.000 lammeren, dan was die verderver toch naar binnen gegaan. Als heel deze wereld bloed zou zijn, uw bloed en mijn bloed, dan kan dat bloed die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar nu staat er zo kostelijk, en dat is het laatste, wanneer hij het bloed, dat is dat dierbare bloed van de Zonen Gods, van die lijdende en stervende zaligmaker. Weet u waarom die verderver voorbij ging? Weet u waarom dat volk gespaard wordt? We leven in de lijdensweken. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Omdat die verderver Christus niet voorbij ging, gemeente. Omdat Christus bloed gestort is op deze wereld. Omdat dat dierbaar bloed van Christus gestort is aan het kruishout. Dat hartebloed, gemeente, daarom gaat die verderver, dat recht Gods, aan de kerk voorbij. enkel alleen op grond van dat dierbaar bloed van Christus. En missen we dat bloed, dan missen we alles. Dan kunnen we naar de wereld schatten en namen hebben. Bij het sterven zet de dood overal een streepje onder. En we dalen gelijk het dwaze geslacht in 's afgronds duistere nacht. Dan komen we erachter, gemeente, dat we niet vrij zijn van dat bloed. Dan zullen we ervaren, voor eeuwig, de verdoemende kracht van dat bloed. De Heere schenken nog een haasten en een spoeden om onze levenswil en volk des Heren. Bij het sterven, gereinigd door dat bloed, gezaligd in dat bloed, door dat bloed mogen we het zo eens zeggen, de hemel ingestroomd. Alleen in dat bloed. En dan gaat de kerk zingen. Dan moeten de engelen zwijgen. De engelen zingen, met eerbied gesproken, dan even niet mee. Gij, Lamme Gods, hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Daarom zijn ze voor de troon en dienen hem dag en nacht. Amen. De slotzang is van Psalm 81, de versen 5 en 7. Dit doet Jozefs zaad aan Egypte denken, en in welke staat, waar het een sprake vond, die het niet verstond, God zijn heil wou schenken, en op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Onder mijn gelei vond gij hulp, mijn woord werd van u gehoord uit de plaats der donderen. De versen 5 en 7 van Psalm 81. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.